Het onderwerp dat voor vandaag is aangekondigd luidt koningen en priesters. Eventueel koningschap en priesterschap. Want zo zouden we het ook nog kunnen formuleren. En het eerste wat ik erover zeg is dat het niet een traditioneel onderwerp is uit de systematische theologie. Dus er is niet een plechtiger naam voor of iets dergelijks. We hebben het onderwerp ook eigenlijk zelf bedacht. Want het idee is dat wij in de Bijbel enige begrippen tegenkomen die in de schrift zelf rechtstreeks met elkaar in verband staan. Dat realiseren wij ons waarschijnlijk niet altijd. In ieder geval, het is niet traditionele lering of zo. Maar niettemin, in de Bijbel worden bepaalde zaken met elkaar in verband gebracht. En inderdaad, priesterschap en koningschap zijn begrippen die recht naast elkaar liggen. En ik kan niet zeggen dat ze identiek zijn, maar het is wel zo dat naar Bijbelse maatstaven koningschap en priesterschap zou toekomen aan één en dezelfde, omdat het verschillende functies zijn, omdat er verschillende aspecten zijn eigenlijk van één en dezelfde functie. Daarom begin ik maar met een inleidend praatje om de dingen met elkaar in verband te brengen op voorhand. Want als ik dat systematisch moet doen uit de Bijbel, dan zal blijken dat dat niet meevalt. Dat zien we vanzelf wel als we later schriftplaatsen gaan opzoeken. Begrippen als koningschap en priesterschap, die vinden wij met elkaar gecombineerd in de bekende uitdrukking de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is de uiteenzetting zoals we die in Hebreeën hoofdstuk 7 vinden. Ontleend aan Genesis 14, want daar verschijnt de figuur van Melchizedek ten tonele. Wat laat, als je het mij vraagt. Maar ja, hij is nu eenmaal een type van Christus. En die verscheen ook niet meteen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Al werd hij daar wel genoemd. Dus hij kwam wat laat. Toen de oorlog al afgelopen was, om zo te zeggen. Want zo was dan in Genesis 14, zoek het maar eens uit. Staat er trouwens ook bij in Hebreeën 7... Want daar staat, nadat eerst gezegd is dat, al een paar keer gezegd is trouwens, dat Jezus is geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is in dit geval het laatste vers van hoofdstuk 6. Staat er als commentaar daarop in 7 vers 1, want deze Melchizedek was koning. Terwijl gezegd was in het voorgaande vers, Jezus is geworden hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als hij becommentarieerd wordt, is het eerste woord koning. Wie was deze hoge priester? Hij was koning. Dat is altijd leuk. Want deze Melchizedek, trouwens, de naam Melchizedek begint ook met het woord voor koning. Melch is immers de koning. Het tzaddik is rechtvaardigheid, maar het staat er natuurlijk allemaal bij hier. Want er staat, deze Melchizedek was koning van Salem. Een priester, of gewoon priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, dat wil zeggen, Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. Dat is wat we trouwens onder het priesterschap, onder de wet ook tegenkomen, want de priesters, de levieten in het algemeen trouwens, maar inclusief de priesters, leefden van de tienden die het volk zou opbrengen. Het was meteen hun inkomsten. Maar goed, onthoud die dingen of probeer ze op te schrijven. Ik weet niet, mij is dat heel slecht gelukt om het allemaal systematisch op te schrijven. Dus ik heb medelijden met u als je het ook probeert. Maar het eerste wat je nu wel tegenkomt is de priesters leven van de tienden die hen gegeven worden, van de belasting namelijk. Dan komt dat ze ook eigenlijk ambtenaren zijn. Maar goed, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst, in de eerste plaats dus, overgezet wordt, vertaald wordt, koning der gerechtigheid, want dat is de vertaling van de naam Melchizedek, koning der gerechtigheid, eigenlijk gewoon de rechtvaardige koning, maar dan met de nadruk op rechtvaardig. En daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden in plaats van een bijvoeglijk naamwoord. Niet de rechtvaardige bijvoeglijk naamwoord, maar rechtvaardigheid. Dat is een sterkere uitdrukking dus. Dat is de klassieke manier om dingen te onderstrepen, dan wel vet te drukken of weet je veel wat. Hè. Koning der gerechtigheid, de rechtvaardige koning, alsof het iets bijzonders is. En het is het natuurlijk ook, want wij weten dat rechtvaardigheid eigenlijk hier helemaal niet bestaat. Hier onder de zon, met dank aan de prediker, en rechtvaardige koningen dus eigenlijk ook niet. Vandaar dat we ons tot in lengte van jaren kunnen opwinden over corruptie en onrechtvaardigheid in de wereld en met name in het bestuur van de wereld. Het is nou eenmaal niet anders en als je mij vraagt, het kan niet eens anders. Al hebben wij hogere idealen. Maar andere keer over nadenken. Hè? Zijn naam wordt allereerst overgezet als koning der gerechtigheid en daarna was hij ook koning van Salem, het welke is koning des vredes. Waarmee het overigens in één klap gezegd wordt dat de man een louter typologische functie vervult en dat de term koning des vredes niet betekent dat hij koning was van een stadje of een plaatsje dat wellicht de naam Salem droeg of iets dergelijks. Vergeet u die maar rustig, want de Bijbel zelf zegt dat het niet zo is. Integendeel, die zegt dat het een typologische aanduiding is en ik zeg er gratis, een cadeau en geheel voor niets even tussendoor, dat ik geloof dat Melchizedek gewoon niemand anders was dan de Heer zelf, de engel des Heren. Hoe langer ik erover nadenk, hoe sterker ik daarvan overtuigd ben. Mede vanwege dit commentaar trouwens. Maar goed, deze man wordt ons hier geïntroduceerd als hoge priester. En daarna, als hij beschreven wordt, heet hij koning. Hij is beide tegelijk. En daarna zeg ik, dat hoort ook eigenlijk zo. Al zal blijken, als u de Bijbelse encyclopedie nazoekt, dat het twee verschillende dingen zijn. En dat het functies zijn, koningschap en priesterschap, dat het functies zijn die onder Israël in de oud-testamentische tijd van elkaar gescheiden waren. En dus totaal verschillende dingen. Maar het neemt niet weg dat ze in feite bij elkaar horen. En dat is weer zo omdat de beide functies van koningschap en priesterschap deel uitmaken van de algemene positie van de eerstgeborene. En daar moeten we het dus eigenlijk eerst over hebben, over eerstgeboorterecht. Want koningschap is eventueel een functie van eerstgeboorterecht, begrijp je me goed? Koningschap buiten eerstgeboorterecht bestaat niet. De koning is per definitie de eerstgeborene, maar elke eerstgeborene is nog geen koning. En hetzelfde geldt voor het priesterschap, zeker als het gaat om het hoge priesterschap. Hoge priesterschap is een functie van de eerstgeborene, maar niet elke eerstgeborene is hoge priester. Waarmee meteen ook gezegd is dat het iets van doen heeft met erfrecht en dat normaal gesproken de functie gewoon vererfd wordt. Want de term eerstgeborene, die dus al die begrippen van koningschap en priesterschap dekt, de term eerstgeborene is een term ontleend aan het erfrecht. Nergens anders aan. Het heeft ook niks van doen eigenlijk met wie als eerste geboren is of zoiets. Dat kan wel eens zo uitkomen, maar lang niet altijd, maar we zullen het daar ook nog over hebben. En daarna neem ik nog een stap verder terug, want er is nog een begrip wat daarin een rol speelt en dat is de zalving. Daar kom je ook niet meteen op, maar het is nu eenmaal zo, we zullen dat ook zien, dat zowel koningen als priesters, en meer in het bijzonder de hoge priester, dat zij in functie treden door zalving. Als ze niet gezalfd zijn, nemen ze die functie niet in. En daar gaat het maar om. Je vindt wel zalving daarbuiten. Dat wil zeggen, er worden mensen gezalfd of er zijn mensen die zich zalven zonder dat ze koning of priester zijn of eerstgeboren of wat dan ook. Dat heb ik nagevraagd aan de dames, zoals er zijn Rut en Esther en zo wat. Hè. En de bruid uit het Hooglied en noem maar op. En aan sommige heren ook. Laat op je hoofd geen olie ontbreken, zegt de prediker. Maar in het algemeen, waar het gaat om een officiële zalving, daar hebben wij van doen met koningschap en priesterschap. Dat wil zeggen, via een zalving komt men in die positie terecht. En daarna zijn we helemaal rond, want noem eens een gezalfde. Dat is hetzelfde als de vragen, noem eens een Christus. Want dat betekent het woord nou eenmaal, Christus. De gezalfde. Hamashiach. De gezalfde. Waarmee maar meteen gezegd wil zijn dat de Christus per definitie de gezalfde is en als vervolg daarop ook inderdaad is koning en hoge priester. En dus eerstgeborene. En zo hebben we al vier begrippen bij elkaar gebracht. En ze komen bij elkaar in ieder geval in de persoon van de Heer Jezus. En daar gaat het natuurlijk primair allemaal om. Want hoe dan ook, de functies van koning en priester zijn in hoge mate symbolisch. Dat wil zeggen, een hoge mate in de Bijbel is symbolische toepassing. Priesterschap nog meer dan het koningschap. En het is uiteraard zo, omdat priesterschap en koningschap nou eenmaal vooruit wijst, heel de Bijbel door, naar die ene eerstgeborene, die ene gezalfde, die ene koning, de koning der koningen zelfs, en zelfs de hoge priester na de ordening van Melchizedek, die in die positie zelfs hoger is dan de hoge priester na de ordening van Aaron. Want dat is wat hier in Hebreeën 7 uitgebreid uiteengezet wordt. Om dan met die zalving te beginnen. Wij vinden wat algemene beschrijvingen in de Bijbel van het gebruik van zalving. Dat wil zeggen dat het lichaam, soms de kleding ook mee, gezalfd wordt. Je vindt in de Bijbel dat gasten gezalfd worden, mensen die op bezoek komen. Je vindt dat zieken gezalfd worden, met name in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament trouwens ook. Niet in de laatste plaats, of misschien toch in de laatste plaats in Jacobus hoofdstuk 5. De legendarische tekst, als iemand ziek is onder u enzovoort, weet u wel. En ik laat het maar in het midden, maar ik persoonlijk heb daar altijd het idee dat in Jacobus 5 vers 14 gesproken wordt niet over een letterlijke zalving, maar alleen over een overdrachtelijke. Die lijkt me ook veel belangrijker. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Maar de zalving in het algemeen, je vindt ook zalving van de doden, meer specifiek in het Nieuwe Testament eigenlijk, maar in het Oude Testament net zo goed, omdat het samenhangt met de balseming van de lichamen, van de doden. En verder vind je zelfs in de Bijbel genoemd, zelfs min of meer via voorschrift, dat in geval van rouw, als men rouw bedrijft, dat men dan niet gezalfd zou worden, geen zalfolie zou gebruiken enzovoorts. Dit is allemaal, deze dingen die ik nou noem, die zijn allemaal heel eenvoudig te begrijpen als we beseffen dat ook de zalving weliswaar een letterlijke handeling is, maar in feite ook in de eerste plaats een symbolische betekenis heeft. Dat is bijna alles zo eigenlijk. Want tenslotte alles in deze oude wereld is symboliek en spreekt over de nieuwe, de komst van de nieuwe, de wijze waarop die nieuwe schepping zou komen enzovoort. Dus het is eigenlijk ook niks bijzonders. Maar zalving vinden wij daar waar de mens wat ontbreekt. Daar waar hij blijdschap zoekt, het aangename van het leven in het algemeen. Daar waar hij ziek is, want hij zoekt genezing. Daar waar iemand dood is, wordt hij gezalfd. Want hoe dan ook, de zalving is eigenlijk gewoon een beeld van dat nieuw leven, in ieder geval een beter leven, tot stand komt. En wij weten hoe dat tot stand komt, namelijk door opstanding uit de dood. En daarom vind je, daar waar men rouw bedrijft en dus de dood accepteert of bezig is te accepteren, vind je dus geen olie. Dan wordt het niet gedaan. Moet u de schriftplaatsen voor hebben, 2 Samuel 12 vers 20. Als er rouw is, wordt er niet gezalfd. 2 Samuel 12 vers 20, 2 Samuel 14 vers 2, Jesaja 61 vers 3, Daniel 10 vers 3. En dat lijkt me wel weer genoeg, maar dat gelooft u waarschijnlijk zo ook wel. Dat zo is. Maar in het algemeen, daar waar men een beter leven zoekt, daar waar men blijdschap zoekt, daar waar men een feestje te vieren heeft, daar wordt er inderdaad gezalfd. Daarna hebben we wat aardige uitspraken op een veel hoger niveau, die meteen ook spreken over de typologische betekenis ervan, want daar is domweg niet aan te ontkomen. En daarvoor kom ik bijvoorbeeld terecht in Psalm 18. Het zal u niet verbazen dat het daar meteen gaat over de Heer Jezus dus. In Psalm 18. Het danklied na de overwinning. Dan zijn we terecht in het laatste vers. De laatste twee versen dan. Vers 50. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen, en uw naam zal ik psalm zingen, die de verlossingen zijns konings groot maakt. Of anders, God heeft zijn koning verlost met een grote verlossing. En die koning, dat is in dit geval de psalmist, zal ik dan maar zeggen, maar via de psalmist is natuurlijk gewoon de Heer Jezus zelf, die zijn dank uitspreekt over, nou over wat? Welke verlossing? Opstanding uit de dood, uiteraard, zoals we dat in vele psalmen tegenkomen. Want sinds die opstanding van Christus is hij, sinds de opstanding van de gezalfde zij dus, is hij de koning, daarmee de Christus, de Messias, de verlaste enzovoorts. En er staat, die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde. En meer specifiek aan David, maar bedoeld is volgens Petrus althans de zoon van David en zijn zaad tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen allen die zijn leven ontvangen of ontvangen hebben. En daarmee wordt het feitelijk ook gezegd aan ons. Vandaar dat het woord verlossing ook daadwerkelijk in het meervoud staat. Het is niet alleen de verlossing van de Heer Jezus, maar het zijn verlossingen. Omdat het betrekking heeft op allen die aan zijn verlossing deel hebben enzovoort. Maar het idee is dat de goede tierenheid Gods groot gemaakt wordt aan zijn gezalfde. Eventueel ook in het meervoud aan degenen die gezalfd zijn dus. En daarmee kom je vanzelf tot de clou van die zalving. Het idee is namelijk gewoon dat de zalfolie, die geacht wordt een lieflijke reuk te verspreiden en een goede gemoedsgesteldheid teweeg te brengen, en hoe dat allemaal maar heten mag, dat die zalfolie gewoon een beeld is van, laat ik het dan maar officieel zeggen, een beeld is van de Heilige Geest, maar liever zeg ik altijd, het is gewoon van opstandingsleven. Het leven uit de dood. Daarmee het opstandingsleven van Christus, dat ook wij hebben ontvangen. Dat is zalving. Maar onthoud nou meteen dat aan de zalving vastzit het aanstellen tot koning en het aanstellen tot priester. Tenzij anders vermeld. Ik bedoel, dat is per definitie het geval. Koningen worden gezalfd, priesters worden gezalfd. En het zit hier dus meteen aan vast. Voor zover wij gezalfden zijn, omdat wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn aanstelling tot koning en zijn aanstelling tot priester. En zo hangen de dingen dus samen. Inclusief dus het eerstgeboorterecht. Wat dat ook wezen mogen, los daarvan. Maar wellicht hebben we het daar nog over. Dit was Psalm 18, vers 50. Maar ik ben hier nou toch, dus ik sla meteen om naar Psalm 20. Even kijken, vers 7. Ik lees vers 6. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt, bewaart dus. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid, zijn heilige hemel. Het heil zijn rechterhand zal zijn met krachten, mogendheden. Staat er dan? Maar dat betekent uiteraard krachten met vermogens, of hoe dat maar heten mag, waar we dus opnieuw een belofte vinden van Gods wegen gedaan aan de gezalfde, dan wel aan de gezalfden. Eventueel meervoud. En dat die beloften houden dus inderdaad koningschap en priesterschap in. In dat verband zou ik natuurlijk ook moeten lezen Psalm 89... Psalm 89 zou men eigenlijk moeten lezen in samenhang met 2 Samuel 7. In 2 Samuel 7 namelijk wordt aan David beloofd dat na hem zijn zaad zou opstaan, dat een eeuwig koninkrijk zou ontvangen en dat zaad zou ook zoon van God zijn. Dus daar vind je de bekende messiaanse belofte gedaan aan David. Maar deze Psalm 89 is een lied daarover feitelijk. Je leest bijvoorbeeld in vanaf vers 20 dan maar van Psalm 89. Toen hebt gij in het gezicht gesproken van uw heilige en hebt gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Dus enerzijds de verwijzing naar de aanstelling van David tot koning. Want er staat erachter, maar het is tegelijkertijd de verwijzing natuurlijk naar de zoon van David, naar de Heer Jezus, die trouwens in de Bijbel bij gelegenheid ook gewoon David genoemd wordt, naar zijn stamvader. Maar goed, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vastblijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. En de zoon der ongerechtigheid, dat weet u wie dat is, hè? Dat is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Dat is gewoon de duivel, al is het daar dan meer specifiek de antichrist, de duivel nadat hij uit de hemel gezet is. Gelegd is, kun je beter zeggen, maar vooruit. Maar het is dus een belofte, feitelijk niet maar aan David, maar aan de Heer Jezus Christus, aan de Messias. Gods hand zal met hem vastblijven, Gods hand zal hem versterken, kortom, God zal hem een eeuwig koninkrijk geven, de troon zijn koninkrijk zou niet wankelen tot in eeuwigheid, maar zo staat het in 2 Samuel 7. Men zou dat ernaast leggen. En dan lees ik meteen ook maar vers 28 mee. Dat is niet echt systematisch, maar daar heb ik me al voor geëxcuseerd. Maar ik ben hier nou toch. Want daar staat, ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, vers 28, over de koningen der aarde. Dat had net zo goed kunnen staan, ook zal ik hem ten koning stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Want daarmee zijn we terecht bij de Bijbelse uitdrukking koning der koningen. Maar in plaats van koning staat er nu eerstgeboren zoon. En daar heb je dus je eerstgeboorterecht. Waarin dus het koningschap ligt besloten. Alleen al dit vers is daar duidelijk genoeg over. Maar er zijn natuurlijk nogal wat andere schriftplaatsen die feitelijk hetzelfde zeggen. Maar dat het over Christus gaat, dat lijkt mij duidelijk genoeg. Die troon wordt trouwens meerdere malen genoemd. Zelfs onze bedeling wordt beschreven enzovoorts. En officieel heet het het Davidisch verbond. Want dat leest u feitelijk in vers 4 van deze psalm. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. En daar heb je er nog één. Dat is een woord wat ik buiten beschouwing heb gelaten. Dat is de begrip uitverkorenen. Uitverkiezing. Hangt ten nauwste samen met eerstgeboorterecht. Dan wel tot zoon stellen. Of hoe de uitdrukkingen maar mogen luiden. We hebben het er later wat uitgebreider over nog. Was de bedoeling. Want iemand die tot eerstgeborene gesteld wordt, wordt voor dat doel dus gekozen uit de rest van de wereld, zal ik maar zeggen, de andere menen, uit de rest van de mispoga, de familie, toch? En dat klopt precies, want voor zover Israël beschreven wordt als zoon van God, wordt het geacht een koninklijk volk te zijn en het is inderdaad het uitverkoren volk. Want daartoe is het uitverkoren. Niet om voor eeuwig behouden te worden of zoiets, zoals velen ervan gemaakt hebben. Sinds de dagen van Calvin, denk ik altijd. Maar goed, het is uitverkiezing tot zoonschap. Per definitie, je vindt de woorden hier dus min of meer bij elkaar. Bovendien staat er, ik zal uw zaad, vers 5, tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is precies wat 2 Samuel 7 ook zegt. En vandaar dat Davidisch verbond, een verbond met betrekking tot koningschap van het huis van David. Een eeuwig koningschap in de zin van altijd durend en zelfs een koninkrijk in de hemel. Zo hoog wordt het gerekend. Dat is wat beloofd wordt dus aan de gezalfde uit vers 21. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd en op die grond enzovoorts. En wat erachter steekt, achter die zalving, is dus hij is opgewekt uit de dood. Het is een diepere, maar zeker letterlijke vervulling van de belofte in 2 Samuel 7. Ik zal uw zaad na u doen opstaan. Dus een bedekte term. Dat had er kunnen staan geboren doen worden. Maar er staat doen opstaan. En achteraf blijkt, uit het Nieuwe Testament in elk geval, blijkt dat het inderdaad een opstaan is in de ultieme betekenis van de term, namelijk opstanding uit de dood. En daar, achter die uitdrukking vind je dus de opstanding van de Heer Jezus Christus verborgen. Want hoe dan ook, dat blijft een verborgenheid in het Oude Testament. Maar goed, in het licht van het Nieuwe vinden we dat soort dingen terug. Om dan verder te gaan op die zalving in het algemeen. Oh wacht, ik moet natuurlijk Jesaja 61 ook maar even meelezen. Lijkt me een goede gelegenheid. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus leest in de synagoge te Capernaum. In Lucas 4. Maar er staat in Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij. Men heeft het woordje mij dus prompt met een hoofdletter geschreven. Omdat het in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus op zichzelf van toepassing gebracht wordt. De geest des Heren, Heren is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft. Daar heb je. En uit die zin moet je meteen dus opmaken dat de zalfolie waarmee men gezalfd wordt een beeld is van de geest des Heren, Heren. Wij noemen dat gewoon de Heilige Geest, achteraf. En je moet eruit opmaken dat de Heer Jezus, op wie het van toepassing is, dus inderdaad is opgestaan uit de dood, daar definitief, zeg ik er altijd bij, definitief de geest ontving, want toen hij stierf, gaf hij de geest, wat het ook was, bedoel ik maar. Maar het gaat over zijn opstanding uiteraard. En bij die gelegenheid werd hij dus als het ware gezalfd. En werd hij dus gesteld tot koning. Hij was immers die zoon uit het huis van David. En hij stond op. Hij werd dus bij zijn opstanding gesteld tot koning en tot hoge priester. En dat is precies wat de Hebreeënbrief systematisch uiteenzet. Is geworden tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Wie was Melchizedek? Koning. Maar het is dan al twee keer gezegd, want in zijn naam zat het ook. Zie? Koning en priester. Onder een nieuw verbond, enzovoort. Als de Heer Jezus dit dus voorleest, in wat het maar was, Lucas 4, dan zouden wij bedenken dat ook daar de Heer Jezus vooruitgrijpt op wat nog niet gebeurd was. Wij kijken er dikwijls overheen, wij missen dat dikwijls. Hij zei bij heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Ja, maar het had er kunnen zijn, heden wordt dit schriftwoord in uw oren vervuld. En heden is een heel rekbaar begrip. Omdat strikt genomen het nog geen seconde duurt, nog geen fractie van een seconde. Maar onder heden kan je ook verstaan vandaag of in deze generatie of in de tegenwoordige tijd. En dan wordt het helemaal rekbaar. Het punt is gewoon dat het vervuld zou worden in de opstanding van de Heer Jezus uiteraard. En al wat de Heer daarvoor zei en deed was een vooruitwijzing op zijn opstanding. Dat moest ook wel ook, want na zijn opstanding zou hij immers verdwijnen, verborgen, zich verbergen voor de wereld. Dus toen viel er niet veel meer te zeggen. Behalve dan tot de gelovigen, maar in het algemeen voor de wereld enzovoorts, deed hij dus op voorhand. En daarom las je dit schriftgedeelte. Om een blijde boodschap te brengen, daar hebben wij één Nederlands woord voor. Het Hebreeuws trouwens ook. Om te evangeliseren. Dat is maar één woord in het Hebreeuws. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, vandaar dat de Heer zei, zalig zijn de zachtmoedigen enzovoorts. Maar nogmaals, het gaat allemaal over de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van de nieuwtestamentische periode en in het bijzonder onze bedeling. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Maar kijk, degenen die verwond zijn geworden, worden nou eenmaal gezalfd. Men lezen Jesaja 1 vers 6, Jacobus 5 vers 14, was dat genoeg? Marcus 6 vers 13, Lucas 10 vers 34. Zullen we even stoppen. Zieken worden gezalfd. Met olie. En hier staat er dat de Heer Jezus gezalfd is in zijn opstanding en hij is gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Degene die wat mankeren, die hebben zalfolie nodig. Degene die bedroefd zijn of zo, hebben zalfolie nodig en dat soort dingen meer. Want dat is de algemene symboliek van de zalving. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, want daarom zijn we ook vrijgemaakt inderdaad, als gelovigen, en om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Tot zover las de Heer het voor, de rest las hij niet, de dag der wraak onze schots, want dat is nog steeds toekomst, de dag der wraak onze schots. Althans, als het gaat om de dag der wraak in alle hevigheid en onder de officiële deze Bijbelse term, wacht dat op de toekomst, de dag des toorns, de dag der wraken, de dag der benauwdheid. Kortom, populair gezegd, de grote verdrukking. Maar goed, daar gaat het schriftgedeelte verder niet over. Maar waar het wel over gaat, is dus ook inderdaad over de Heer Jezus zelf en daarmee degenen die aan hem deel zouden krijgen onder het nieuwe verband. En daarna zeg ik er maar bij, ook als de Heer Jezus zelf gezalfd wordt, zijn voeten dan wel zijn hoofd, want daar ga ik nou maar niet op in, dan is dat, zegt de Heer, dat is vooruitgrijpend op mijn begrafenis. Nou ja, bij zijn begrafenis zou hij ook gezalfd worden. Dat is niet van terechtgekomen, dat wil zeggen dat is niet gebeurd. Ze hadden er geen tijd meer voor. En het leuke ervan is dat het uiteindelijk dus toch gebeurd is. Want hij stond gewoon uit de dood op. En dat was de echte zalving of balseming. Als u begrijpt wat ik bedoel. De balseming is een beeld van de opstanding. En voor zijn balseming waren ze te laat, weet u nog. En toen ze hem alsnog zouden balsemen, bleek het graf open te zijn. Hij was al opgestaan, dus het was al gebeurd van Gods wegen. Hij had de Heilige Geest ontvangen, definitief, zeg ik er dus weer altijd bij. Hoewel Petrus dat er niet bij zegt, als hij het formuleert zo in Handelingen 2. Deze Jezus heeft de belofte des Vaders, namelijk de Heilige Geest, ontvangen en heeft vervolgens dit uitgestort, dezezelfde geest, olie. Dat gij nu ziet en hoort, enzovoorts. Maar waar we het over hebben nu is salving, maar tegelijkertijd op voorhand al over aanstelling tot koningen en priesters. Daar gaat het om, houd vast, hè. Die begrippen die hangen rechtstreeks met elkaar samen. We hebben het daarover en in de eerste plaats stellen we vast dat de priesters gezalfd worden bij hun aanstelling. In bijzonder in de eerste plaats de hoge priester, we lezen dat in Exodus 29. Kijk, één tekst daarvoor zou waarschijnlijk ook genoeg zijn. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat het op zoveel plaatsen in de Bijbel gezegd wordt. Dat geeft dus het idee veel meer gewicht. En daarom is het vaak van belang om zoveel mogelijk schriftplaatsen bij elkaar te zoeken. Dat geeft de waarde van het geheel weer. Hoewel ik moet zeggen dat soms als er voor iets maar één tekst is, krijgt die ene tekst ook groot gewicht. Als die duidelijk is tenminste. Omdat het er maar één is. Dan springt hij er ineens uit en vraagt die bijzondere aandacht. Maar in dit geval, hier hebben we veel schriftplaatsen voor. Exodus 29, de wet der priesterwijding. Ik zou natuurlijk ook gewoon het hele hoofdstuk met u kunnen doorlezen, maar dan moet ik het hebben over de onderdelen van zijn uitrusting. Ik bedoel, van zijn persoonlijke standaarduitrusting, bijgenaamd zijn PSU. God, er zijn er toch nog niet weten wat dat is. Nou. En dat ga ik echt niet allemaal met u bespreken, dat vind ik helemaal niet nodig. Zo van vers 1, dit is nu de zaak die gij hun doen zult om hen te heiligen, dat ze mij het priesterambt bedienen. Neem een var en het jong eens rund, zijn twee volkomen rammen, ongezuurd brood en ongezuurde koek en olie gemengd en ongezuurde vlaren met olie bestreken van tarwemeelbloem zult gij zelf van maken. Hoeveel keer kwamen we het woord olie al tegen trouwens. En gij zult ze in de korf leggen, zult ze in de korf toebrengen met de var en de twee rammen. Als dan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen. Kijk, dat ga ik dus allemaal niet lezen. Daarna zult gij de klederen nemen en Aaron de rok en de mantel des evels en de evel en de boslap aandoen. En gij zult hem omgorden met de kunstelijke riem des evels. Nou, toch er doorheen vlieg. Mijn tong zit nu nog een beetje los. Ja, dat is straks niet meer. Maar nu ik er toch doorheen vlieg, wijs ik er maar op, voor ik het straks vergeet, dat we hier van doen hebben met het priesterschap naar de ordening van Aaron, omdat Aaron nou eenmaal de eerste was die tot hoge priester gesteld werd binnen die orde. Dat wil zeggen, het was onder de Mozaïsche wet, dus je kunt het ook noemen het Mozaïsch priesterschap, met I en twee puntjes erop en met SCH, ja. En met een hoofdletter. Het Mozaïsch priesterschap. Je kunt het ook noemen het Aaronitisch priesterschap, zei ik al. Je kan het ook noemen het Levitisch priesterschap, omdat het thuis hoorde in de stam van Levi. En het is heus allemaal hetzelfde. Ik neem aan dat u dat ook wel wist. Maar ja, bij sommigen moet je dat echt uitleggen, want die weten het helemaal niet. Mozaïsch priesterschap, Aaronitisch priesterschap, Levitisch priesterschap, is allemaal volstrekt hetzelfde. Dus het priesterschap zoals het ingesteld was onder het oude verbond. Bestaat er dan een priesterschap buiten het oude verbond? Ja, dat naar de ordening van Melchizedek, dat is priesterschap onder het nieuwe verbond. Daarna noemt men in elk geval ook de figuur van Jethro, heb ik er straks nog wel over. Omdat hij ook priester was van de Allerhoogste God en hij was niet eens een Israëliet en leefde ook niet onder de wet. Het was aangetrouwde familie van Mozes, dat wel, maar hij stond er toch naast, Jethro. En dikwijls noemt men ook Melchizedek, omdat hij priester was en hij was ook niet uit Israël. Maar die laat ik altijd buiten beschouwing, omdat ik denk dat het gewoon de engel des Heren was. En dat het niet bewijst een priesterschap buiten Israël van die dagen. Dat was er wel, maar Melchizedek is daar geen bewijs van. Althans, geen goeie. Maar daar gaat het maar om, hè. Maar goed, wat ik wel wilde lezen is vers 7. Nou, is vers 6 van Exodus 29. Gij zult de hoed op zijn hoofd zetten. Gij is namelijk Mozes, want Mozes zou zijn broer Aaron tot hoge priester aanstellen en daarmee het hele huis van Aaron, dat wil zeggen zijn zonen, tot priesters. Het plaatst Mozes trouwens boven die priesters, als u begrijpt wat ik bedoel. Heb ik nagevraagd aan Karel de Grote. Het jaartal ben ik vergeten. Maar Karel de Grote die zou gekroond worden tot keizer van het Rijk en de paus zou dat doen. En op het laatste moment greep Karel de Grote de kroon uit de handen van de paus en zette het op zijn eigen hoofd. En daar in Groningen sprak, zei hij, sodemiet erop. Nee, ken je dat niet? Nee? De mijter. Zo moet de mijter op. Ken je dat niet? Nou. Dat is historisch toch, of niet? Maar goed, in ieder geval, vergeet hem maar weer. Hij trok de kroon uit de handen van de paus, gewoon omdat hij wist dat als hij door de paus gekroond werd, moest hij daarmee meteen de paus als zijn meerdere erkennen. En hij dacht, het is maar één stapje, dus dat doe ik even. En hij trok die kroon uit de handen van de paus en zette hem op zijn eigen hoofd zelf. En daarmee degradeerde hij de paus. Blijf politiek, jongens, dat spelletje. Maar Aaron was hoge priester onder Mozes. Dat blijkt natuurlijk verder ook gewoon uit de geschiedenis. Bovendien weten wij dat Aaron aan Mozes tot hulpje gegeven was. Tot mond eigenlijk heette dat. Toch? Mozes werd geroepen en Mozes zei, dat kan ik niet alleen, dat kan ik zelf niet. Toen zei de Heer, stuur ik je broer wel mee. En zo ging dat dus, maar het betekent dat Aaron een ondergeschikte positie had. En daarom kun je het hoge priesterschap en algemene priesterschap van Aaron dus inderdaad Mozaïsch priesterschap noemen, omdat het onderworpen is aan Mozes, maar daarmee ook aan de Mozaïsche bedeling, huishouding, kortom aan de wet in het algemeen. En de priester stond dus onder de koning, feitelijk. Nou, misschien hebben we het er later over. Ik probeer zoveel mogelijk een vaste lijn aan te houden. In elk geval, gij zult de hoed op zijn hoofd zetten, de kroon der heiligheid zult gij aan de hoed zetten. Dat had te maken met de structuur van het geheel. Hij had een hoed, een tulband heet zoiets, een in elkaar gedraaide ding. Je komt hem het laatst in de Bijbel tegen als de hoofddoek van de Heer Jezus die men vindt in zijn graf. Hebben jullie nog? Wat is dat? Johannes 20, geloof ik. Die doek in elkaar gerold. Je moet goed opletten, anders ontgaat het je. Maar het ziet eruit dus als de tulband, het hoofddeksel van de hoge priester. En daar gaat het nou juist om. Het is de uitbeelding van Christus als hoge priester sinds zijn opstanding. Dat is dus wat men in zijn graf vindt. Maar goed, dat heet de hoed, de tulband, de mijter, vertaalt men het inderdaad ook wel. En mieter dus in het Gronings, ja. Nou goed. Maar op die tulband was gebonden, genaaid, een gouden diadeem. En die wordt gewoon genoemd een kroon. Ze waren dus onafscheidelijk van elkaar, de hoed en de kroon. Het was gewoon één ding. Dus niks moeilijks aan. De latere farao's uit Egypte droegen twee kronen. Die kent u toch, hè? zo'n beetje zo'n platte brede hoed met zo'n opstaande rand en een grote hoge puntmuts. En die kun je samen maken tot één geheel. Dus krijg je een hoge puntmuts met een opstaande rand aan de zijkant. Daarin herken je dat, hè. De verschillende farao's van het noordelijke en zuidelijke rijk herken je aan de verschillende kronen. En op het moment dat die twee rijken tot één gemaakt worden onder één farao, draagt de farao die beide dingen tegelijk. Ziet de kroon er wat ingewikkelder uit, maar het is gewoon de dubbele kroon, heet dat. Nou, de hoge priester droeg een hoed met een kroon als één geheel. Was aan elkaar genaaid, dus het was dus één geheel. Niettemin wordt er uitgedrukt dat het toch twee verschillende functies zijn. En hoewel Aaron dus niet de koning is, draagt hij wel degelijk een kroon. Maar in de eerste plaats die tulband van de hoge priester, daar gaat het om. Maar koningschap is er nauw mee verbonden. Zo hoort het ook. Gij zult de hoed op zijn hoofd zetten, dat deed dus Mozes. De kroon der heiligheid zult gij aan de hoed zetten en gij zult de zalfolie nemen en op zijn hoofd gieten. Als het in die volgorde gebeuren moet, dan wordt de hoed vies. Ja. Dan wordt de hoed vet. Maar zo gebeurt het wel. Het hele geheel. Want zijn priesterschap en koningschap wordt uitgedrukt in de hoed en de kroon. En die worden dus ook gezalfd, worden mede gezalfd. En heel zijn kleding. Ik zeg altijd, men lezen Psalm 133, daar gaat het over de zalving van Aaron. En daar staat dat hij, dat die olie vanaf zijn hoofd druipt over heel zijn, zijn hoofd, zijn baard, zijn kleding, tot aan de zomen van zijn kleding. Helemaal. Nou goed, ik weet niet of de man het prettig gevonden heeft, maar vooruit maar weer. Maar nogmaals, het is gewoon de uitbeelding van wedergeboorte. Hoe wordt iemand priester? Ja, door zalving heet zoiets. Hoe wordt iemand hoge priester in dit geval? Door zalving, maar eigenlijk door wedergeboorte. En dan nog niet altijd, dan moet hij nog de eerste zijn. Of eventueel, om het breder te maken, tot de eersten behoren. Dat komen we later tegen in verband met de zonen van Aaron, want die worden net zo goed gezalfd. Die waren dus niet echt helemaal de eerste, maar als familie waren ze dat wel. En daarmee zijn ze uiteraard een beeld van de gemeente. Gij zult de zalfolie nemen en op zijn hoofd gieten en alzo zult gij hem zalven. En daarna moet hij, daarna staat er, daarna zult gij zijn zonen doen naderen en zult hen de rokken doen aantrekken en gij zult hen met de gordel omgorden. Want het is allemaal voorgeschreven kleding van de priesters. Die allemaal kleding trouwens, die net zo goed uitbeelding is van opstanding, zoals daar zijn het linnen, de linnenrok van de priesters en ook de gordel om de lenden. Dus dan weet je wel een beeld van levenskracht, dus van opstanding. En linnen is sowieso een beeld van opstanding, hè? In tegenstelling tot wol. Gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. Eeuwig uiteraard niet in de zin van voor altijd. Hoewel te verdedigen valt dat ook in de duizend jaren de levieten nog steeds priesters zijn, omdat het blijkt uit Ezechiël 40 en wat er verder volgt. Die laatste hoofdstukken van Ezechiël. Geef het er maar gratis bij, want ik ga het echt niet bespreken. Maar bekijk het maar eens. En dan de aardige uitdrukking aan het eind van vers 9. Voorts zult gij de hand van Aaron vullen en de hand zijner zonen. En dat vullen van de hand, vullen van de handen, wil zeggen iets te doen geven en nog hoger een bepaalde verantwoordelijkheid geven. Kijk, op de schouder leggen is een verantwoordelijkheid geven, maar de hand vullen wil zeggen dat men er ook inderdaad wat voor zou doen. Dat we er actief in bezig zou zijn. Dat is de vaste uitdrukking, de term komt vele malen in het Oude Testament voor in verband met priesterschap. Het zal duidelijk zijn dat ook ons als priesters de handen gevuld zijn en dat de Heer ons wat te doen gegeven heeft, namelijk goede werken waarin wij zouden wandelen welke God voorbereid heeft. En zo was het met de werken van die priesters ook. Ze konden niet doen wat ze wilden. Ja, dat konden ze wel, maar het was de bedoeling dat ze hun priesterlijke ambt zouden vervullen. Hetzelfde geldt voor ons uiteraard ook. Ik lees nog vers 29. Omdat het om die zalving gaat, Maar tegelijkertijd lezen wij daar meteen over het erfrecht in dit verband. Er staat: de heilige klederen nu die van Aaron zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen na hem zijn, in een volgende generatie dus, opdat men hen in dezelfde zalve en dat men hun hand in dezelfde vullen. Hierbij gaat het dus om het erfrecht, dat wil zeggen dat Aaron na overlijden opgevolgd zou worden als hoge priester door zijn eerstgeborene. Degene die van hem zijn eerstgeboorterecht ontvangt, die wordt uiteraard vervolgens ook tot hoge priester gesteld. Maar voor de gelegenheid krijg je dus diezelfde mantel, diezelfde kleding aan, alvorens hij inderdaad gewijd wordt, opnieuw gezalfd wordt. En daarmee zijn handen zouden gevuld worden. En dan staat erbij hoe dat dan moet, die opvolging. 7 dagen zal hij ze aantrekken die uit zijn zoon in zijn plaats priester zal worden. Enzovoorts. Om het heilige te dienen. Maar het gaat maar om die zalving eigenlijk. Daarom lees ik hem nu. En zo ook Exodus 40. Exodus 40 vers 13. Ik lees vers 12. Kijk, als ik nou vers 11 ook meelees, heb ik nog wat meegenomen. Want daar staat: dan zult gij het wasvat zalven en deszelfs voet en gij zult het heiligen. Het idee is namelijk dat heel de tabernakel, waarin onder andere dan de priesters zouden dienst doen, dat heel de tabernakel zelf, alle onderdelen ervan, ook gezalfd werd. En dat is weer zo, omdat het tabernakel in het algemeen een uitbeelding is primair van Christus, secundair van de gemeente en tertiair. Dat is een lang tijdperk uit het verleden, zuster, tertiair. Maar goed, en in de derde plaats dus ook een beeld is van Israël. In de toekomst, onder het nieuwe verbond namelijk. Immers, heel de tabernakel drukt nieuwtestamentische waarheid uit. Maar nieuwtestamentische waarheid komt nou eenmaal alleen maar tot stand via wedergeboorte. Via dood en opstanding dus. En vandaar dat het hele tabernakel en alle onderdelen daarvan gezalfd werden bij de inwijding. Maar het volgende vers zegt dan: gij zult ook Aaron en zijn zonen, dat zijn dus de priesters, doe naderen tot de deur van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen en gij zult Aaron de heilige klederen aantrekken en gij zult hem zalven en hem heiligen dat hij mij het priesterambt bedienen. En daarna geldt hetzelfde ook voor de priesters in het algemeen. Gij zult ook zijn zonen doen naderen en zult hun de rokken aantrekken en gij zult hen zalven gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat ze mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden dat hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten. Dat wil zeggen, algemeen geldend priesterschap, priesterdom binnen Israël. En hoeverre tijd ermee te maken heeft, ik denk niet zo heel veel. Want in het algemeen, het is oud-testamentisch priesterschap, het zou verdwijnen officieel. Als mocht blijken dat de levieten en eventueel dat levitische priesters dienst doen straks in de 1000 jaren, als dat zou blijken uit Ezechiël 40 wat er verder volgt, en het lijkt mij zo te zijn dat dat daar blijkt, dan moet je niet meteen concluderen dat daar dus levitisch priesterschap als zodanig in werking is en dat men dan dus leeft onder de wet. Sommigen hebben die conclusie getrokken, voornamelijk de zevende-dags Adventisten. Nee, maar reformatorische christenen hebben ook die neiging, voor zover ze tenminste een 1000-jarig rijk kunnen zien. En zijn er geneigd dat ook onder de wet te plaatsen. Maar dat is niet zo. Je kan toch leviet zijn en priester zijn zonder dat je deel uitmaakt van een levitisch priesterschap onder de wet, of niet? Of kan dat niet? Het hoeft toch niet binnen een bepaalde orde te zijn en op grond van oud-testamentische wetgeving. Het kan toch gewoon een nieuw-testamentische instelling zijn dat de familie van de lui die onder het oude testament die functie vullen, nu onder het nieuwe testament dat ook doen, zonder dat daarmee diezelfde dienst en diezelfde wetgeving gegeven wordt. Trouwens, het blijkt ook uit dat het niet hetzelfde is, want de dienst in de laatste hoofdstukken van Ezechiël ziet er heus anders uit dan de dienst onder de wet. Lees maar na. God, nou, daar wilde ik het dus verder niet over hebben. Dit was Exodus 40, dan heb ik nog voor u Leviticus 6, vers 20. Geen priesterschap zonder zalving. Ik bedoel eigenlijk nog steeds geen hoge priesterschap zonder zalving. Leviticus 6, vers 20. Vers 19. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: let op dat al die dingen tot Mozes gezegd worden, waarmee Aaron dus werkelijk onderworpen is en blijft met heel zijn priesterschap aan Mozes en de Mosaïsche wet. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: dit is de offerande van Aaron en van zijn zonen die zij de Heere offeren zullen ten dagen als hij zal gezalfd worden. En bedoeld is uiteraard ten dagen als hij zal aangesteld worden tot priester. Maar het heet ten dagen als hij zal gezalfd worden. En dan gaat het ook over tienden meteen weer. Er zijn allerlei voorschriften die daarbij komen. Maar dat gelooft u zo ook wel. Dan sla ik weer een eind om. Dan kom ik in hoofdstuk 8. Waar daadwerkelijk Aaron en zijn zonen aangesteld worden. Ik lees bijvoorbeeld vers 9. Hij zette de hoed op zijn hoofd en aan de hoed boven zijn aangezicht zette hij de gouden plaat, namelijk de kroon der heiligheid, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en al wat daarin was en heiligde ze. En hij sprengde daarvan op het altaar 7 maal en hij zalfde het altaar en al zijn gereedschap met schades, het wasvat en zijn voet. Precies als we het straks gelezen hebben. En hier gebeurt het dan. Om die te heiligen, dan weet je meteen hoe men geheiligd wordt. Door besprenging met zalfolie, door zalving. En zalving is opstanding uit de dood, is wedergeboorte. Dus hoe wordt men heilig? Gewoon door wedergeboorte. En ik zeg er altijd bij, die voorwerpen zijn er niet door veranderd, het bleven dezelfde voorwerpen. En toen Aaron hogepriester gemaakt werd, bleef hij diezelfde man. Met z'n al zijn nukken. Heb ik weer die J.D. Sander in gedachten. Ik doe het er niet om. Maar ik bedoelde alleen maar te zeggen, voor zover wij heilig zijn in Christus, wil het niet zeggen dat wij nou ineens hele nette mensen geworden zijn. Het wil alleen zeggen dat we wedergeboren zijn. En daarna worden we opgeroepen tot een heilige levenswandel. Niet om heilig te worden, maar omdat we dat al zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed. Vers 12. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. Ook deed Mozes de zonen van Aaron naderen en trok hun rokken aan en gordde hen met een gordel en bond hun mutsen op, gelijk als de Heere Mozes geboden had, enzovoorts. Kortom, de hoge priester en de priesters worden aangesteld door zalving. Met grote nadruk vele malen vermeld. Daarna nog 16 van Leviticus. Leviticus 16. Ja, dat niet alleen. Hij had er ook de handen vol aan dat gezag. Mozes fungeert immers als de koning. En het is niet voor niks dat die twee broers zijn, Mozes en Aaron. Want eigenlijk hoort hij bij dezelfde thuis. Misschien dat ik er zo nog wat over zeg, nu we het daarover hebben. Maar eerst dan 16 vers 32. Het gaat om de instelling van de grote verzoendag. Vers 31. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Dus het is een eeuwige inzetting. De enige sabbat onder Israël, volgens de Bijbel, buiten de wekelijkse sabbat, is de grote verzoendag. En al het andere wordt ons ten onrechte geleerd. Of is ten onrechte een Joodse praktijk. Maar ja, er zijn meer praktijken in het Jodendom die ten onrecht zijn. Al was het maar gewoon het hele feit dat men onder de wet leeft in zijn geheel. Is ten onrechte. Maar goed, daar heb ik het verder niet over. Grote verzoendag zal u een sabbat de rust zijn. Vers 32. En de priester die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben. Leuk hè? Gezalfd en de handen gevuld. Dus theorie en praktijk. Ja. Om voor zijn vader het priesterambt te bedienen. zal de verzoening doen. Dat wil zeggen de toenmalige hoge priester. De hoge priester die inmiddels Aaron dan opgevolgd heeft. Want zou door de, in de loop der eeuwen zou men die verzoendag moeten vieren. Was de bedoeling. Heeft men nooit gedaan. Maar vooruit. Maar het was wel de bedoeling. De priester die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben. Zo, om zijn vader het priesterambt te bedienen. Dan heb je meteen ook het erfrecht van het priesterschap. Zal de verzoening doen enzovoort. Als hij de linnen klederen, ook een beeld van opstanding, net als de zalving, de heilige klederen zal aangetrokken hebben enzovoort. En daarna staat er ook weer, het is een eeuwige inzetting, vers 34. Wat zei ik nou, waar zou ik op terugkomen? Weet ik niet meer. Oh ja, om Mozes en Aaron, dat tweetal. Mozes en Aaron zijn niet voor niks broers. Omdat eigenlijk koningschap en priesterschap bij elkaar horen en toekomen de een en dezelfde man. Maar een van de leukste dingen heb ik in de praktijk gevonden. De eigenlijke verwarring die er ontstaat over de vraag van wie was die staf? Ja, het is net Sinterklaas geweest, broeder, dus we hebben het over de mijter gehad. Dan komt de staf ook voorbij. Het paard komt later nog. Tenminste, ben ik in mijn aantekeningen tegengekomen, dus dat moet nog. Priesters mochten geen paarden fokken. Staat er? Ja. Nou goed. De vraag was, van wie was die staf? Toen nam Mozes zijn staf. Of de Heer zei tot Mozes, neem uw staf en strek hem uit. En dat soort dingen meer. Maar de staven, de staf die men heeft, was officieel onder Israël. De staf, het was het ereteken om zo te zeggen, het was het symbool van de bepaalde stam. Dat komen wij later dus ook tegen als de vraag wordt gesteld wie is eigenlijk de echte hogepriester, want Israël was er niet betrokken geweest bij de aanstelling van Aaron en de stam van Levi. Maar ze wilden wat democratie, daar hebben ze nog last van tegenwoordig, maar vooruit. Dat maken wij zelf wel uit, en dan zei de Heer, nou dat zal ik je dan demonstreren. Breng de staven van de stammen van Israël en leg ze voor de Ark des Verbonds enzovoort. En sanderendaags, dat is voor de Belgen onder u, des anderendaags bleek die staf van Aaron te bloeien. Dat moet dus de stam van Levi geweest zijn, want Aaron was uit Levi. Het ging over de staven van de stammen. Dat is trouwens hetzelfde woord hoor, staf en stam. Het waren de staven van de stammen van Israël. En die van Levi was dus die van Aaron. Zodat Aaron blijkbaar fungeerde als hoofd van de stam van Levi. En dat is toch wel een beetje vreemd. Want Mozes was de belangrijkste man uit de stam van Levi. Zijn broer namelijk. En daarna is de vraag van wie was die staf? Toen de Heer zei tot Mozes, neem uw staf. Als u het mij vraagt, was het de staf van Levi, van de stam van Levi. En Mozes en Aaron bij toerbeurt zeker, of nadat het zo uitkwam, droegen die staf met zich mee. Denk ik. Ik bedoel dus, de staf van Mozes was die van Levi en de staf van Levi was die van Mozes. Zodat je toch in die staf de beide functies weer verenigd vindt. Waarbij ik er maar op wijs dat de staf sowieso een uitbeelding is van opstanding uit de dood. En als de staf nog gaat bloeien ook, wordt dat alleen maar bekrachtigd. Want als het dode stuk hout weer gaat bloeien, dan is het ook opstanding uit de dood. Zodat je daar weer de vraag hebt, wie wordt de hoge priester? Degene die opstaat uit de dood als eerste wel te verstaan. En zo ben je weer bij Christus en de gemeente.
Een engel van die boom,
ja. Ja, dat is ook wel leuke natuurlijk. Die staf van Jozef, van Arimathea, die in de grond gestoken wordt, die bedoel je? Die weer tot leven kwam. En vormde de holy thorn, de heilige doornstruik. Ja, dat is ook zoiets. Maar het staat niet in de Bijbel, dus ik mag het er nou eigenlijk niet over hebben. Maar het kwam nog wel meer voor. Waar waren wij? Leviticus 16, vers 32. Waar de priesters gezalfd worden. Wij vinden dat, ik noem het nog gratis erbij, we vinden iets dergelijks ook in nummer 35, vers 22. Die zoek ik niet op, maar die noem ik nog even, want we moeten ophouden. En daarna hebben we natuurlijk Psalm 133, vers 2 in het bijzonder, maar eigenlijk de hele psalm, waar we de beschrijving vinden van de zalving van Aaron. Daar gaat het maar om. Kortom, Men krijgt het priesterschap door zalving en dus uiteindelijk door opstanding uit de dood als eerste. En daarom hangt het samen met het eerste geboorterecht. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor een pauze.